Ik wil vanmiddag wel patat eten. En ik wil morgen wel thuis blijven. Dus niet naar school. Ja, ja, gewoon. Ik denk, ik ga vroeg heen. Kan ik daar allemaal voor bidden? Want het is allemaal heel belangrijk voor mij. Zeg maar. Ja, dus dat heb ik gedaan.
Goedemorgen, zeg. Wow.
Goedemorgen.
Ja, wat ben jij vroeg?
Ja, ja, ja. Wat ben jij laat?
Ja, ik heb mijn pyjama nog aan. Jij bent al aangekleed.
Ja, dat klopt. Waarom heb je je pyjama nog aan? Het is hier toch geen pyjamafeestje?
Oh, nee, nou ja, ik denk... Wij zijn eigenlijk de enige die hier in de kerk wonen, hè?
Ja,
wij lopen hier wel in pyjama
ja,
natuurlijk.
Ja, dat klopt.
Maar alle kinderen zijn ook al aangekleed.
Ja? Ja. Moet ik eerst even goed kijken, hoor. Oh ja, ik zie het.
Ja, en waarom was jij al zo vroeg dan?
Nou, ik had heel veel om voor te bidden.
Oh.
Ja.
Heb je dat ook voor anderen gedaan?
Hoe bedoel je?
Nou, je hoeft toch niet alleen maar voor jezelf
te bidden? Nee, heb ik ook niet. Mijn fiets heeft geen remmen. Dus ik bid voor een nieuwe fiets, heb ik wel een rem. Krijg ik geen botsing. Dus ik bid ook voor anderen.
Ja, dat had je heel goed bedacht.
Ja, dat bedoel ik. En ik heb ook gebeden voor patat. Als ik geen eten krijg, word ik chagrijnig. Nou, dat is ook voor anderen. Ja, slim, hè?
Ja, ik had het nog nooit op die manier bekeken eigenlijk.
Nee. Maar, ja. Dat heb ik dus zo vroeg gedaan, hè.
Oké.
Ja, vroeg.
Ja, en wat is bidden nou eigenlijk dan?
Misschien weet een van de kinderen dat wel. Wie van jullie weet, wat is bidden? Je mag het gewoon zeggen, hoor.
Ja.
Heel goed. Dat was Rosalie. Kon ik dat even goed zien, hè? Ja. Echt wel. Goed zo, Rosalie. Je sluit je ogen, je vouwt je handen en dan praat je met God. Je sluit niet altijd je handen, want als ik straks op mijn nieuwe fiets rij en ik sluit mijn ogen, dan gaat het wel fout.
Ja, dan moet je het niet doen.
Nee,
maar dan kun je natuurlijk danken met je ogen open.
Ja.
Oeh, ik ben volgende week jarig. Ik denk dat ik ook vast wat leuks ga bedenken om voor te bidden.
Ja, dat is wel een goed idee. Mm-hmm. Wie weet krijg je het dan wel.
Ja, mevrouw Bosma is vandaag jarig. Wow, zal ze ook veel cadeautjes krijgen?
Ik hoop het.
Ja, vast heel gezellig voor haar.
Inderdaad, ik hoop het.
Mm-hmm. Ja, en weet je, wanneer moet je eigenlijk bidden?
Wanneer?
Als je in de kerk bent, dan bid je eigenlijk wel altijd best voor veel, hè?
Ja, dat klopt. Als we in de kerk zijn, bidden we veel, maar ook voor het eten, voor het slapen, of gewoon op de fiets.
Ja.
Met je ogen open.
Ja, wees voorzichtig.
En handen aan het stuur.
Ja, weet je, eigenlijk staat al in de Bijbel dat de Heer eigenlijk al weet wat je nodig hebt voordat je gaat bidden. Dat is wel heel bijzonder, hè? Dus je kunt eigenlijk altijd op de Heer vertrouwen, hè?
Ja. Maar dat is wel heel mooi. Dus eigenlijk hoef ik niet te zeggen dat ik die fiets wil. Of moet ik dat eigenlijk wel vragen? Is dat wel belangrijk, die fiets? Ja, het is wel belangrijk. Maar het is wel moeilijk.
Ja, soms zijn dingen best wel lastig, hè?
Ja.
Ja, maar je kunt natuurlijk ook echt voor anderen. Als iemand ziek is of zo, dat kan natuurlijk ook.
Dus dan kan ik ook voor die anderen bidden.
Ja, dat vind je vast hartstikke goed.
Want dat is eigenlijk nog mooier dan een fiets krijgen. Voor een ander binnen en als die dan misschien weer beter wordt.
Ja, je hebt groot gelijk.
Oh, wacht, nu snap ik het. Dus je kan best bidden voor een nieuwe fiets. Maar bidden voor anderen is misschien wel veel belangrijker.
Ja, en voor speciale dingen. Als ik maar aan mijn pyjama snuffel, dan ben ik wel blij met de wasmachine. Want die pyjama ruikt zo lekker.
Ik ook.
Zo. Ja. En ik ben ook blij met de Hema natuurlijk, want daar had oma me gekocht.
Oh ja. Dat is heel leuk. Had ze niet zelf gebreid?
Nee, pyjama's breiden.
Nee, of haken.
Haken?
Ja.
Oh, dan moet ik even aan jou vragen of je pyjama's kunt haken.
Oh, alvast wel. Op een zwembroek.
Een zwembroek.
Kan allemaal.
Ja.
Maar de Heere God weet dus wat ik nodig heb. Dus eigenlijk hoef ik niet om de fiets te vragen.
Ik vind het toch een beetje lastig.
Het blijft moeilijk, hè?
Ja.
Als we maar onthouden dat het belangrijkste is om voor anderen te bidden.
Ja, zo is dat. En dat we altijd op hem mogen vertrouwen.
Ja, en dat jij je pyjama in de wasmachine doet.
Ja, nou, zo is dat.
Dat dacht ik.
Goed.
Hey, als jij je nou even gaat douchen en zo, en wassen enzovoort, dan ga ik nog even weer bidden. Maar dan voor anderen.
Oh ja, dan roep ik, mam, welke kleren moet ik aan? Het is zondag. Doei!
Doei, doei. Tot de volgende keer.
Dan gaan we verder met nog het zingen van een kinderlied. En dat kinderlied sluit heel mooi aan op waar het vanochtend over ging. Daarom bidden wij.
En dat gaan we ook doen voordat jullie naar de zondagschool gaan. We gaan bidden voor onze kinderen. Heer in de hemel, wij danken u dat u ons kinderen hebt toevertrouwd. We danken u dat u zelfs in uw woord zegt dat wij mogen worden zoals kinderen. Dat we met een kinderlijk vertrouwen ons leven aan u mogen geven. Heer, we hebben gehoord het kinderverhaaltje over het bidden. En we danken u, Heer, dat we daar straks ook verder op in mogen gaan. En nu de kinderen naar hun eigen plek en de zondagschool gaan, bidden wij u, wilt u hen ook een goed moment geven. Dat we ook de vreugde van de Heer Jezus, het kennen van de Heer Jezus, al heel vroeg in hun hart mogen leren kennen. Hier wilt u ook de leiding van de zondagschool nabij zijn. Wilt u hen zegenen, Heer, en wilt u hen ook helpen om de boodschap van uw evangelie aan kinderharten door te geven. Wij bidden u dat in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Nou, jullie mogen naar je plekje in de zondagschool gaan. Ik zou zeggen, heel veel plezier en we zien jullie straks graag weer terug. En terwijl de kinderen naar de zondagschool gaan, willen wij met elkaar gaan zingen uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang, nummer 199. Als inleiding op ons gebed, hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Nummer 199 uit de bundel Liederen voor de gemeentezaal. Samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier op deze zondagmorgen in uw huis bij elkaar mogen zijn. We danken u dat u ons een nieuwe dag geeft. Een dag waarin de zon mag schijnen. Een dag, Heer, waarin wij mogen genieten van alles wat u ons geeft. In het leven van alle dag, in de natuur, Heer, we danken u, Heer, dat het mooi weer is vandaag. En dat we ook daar volop van mogen genieten. We danken u dat we ook hier als uw kinderen bij elkaar mogen zijn in dit gebouw, in deze kerk. Dat wij als uw gemeente hier in Delfzijl samen mogen komen rondom uw geopend woord. En we weten ons daarin verbonden met al uw geloofsgenoten. Niet alleen in ons eigen land, maar ook ver daarbuiten. We mogen weten, Heer, dat u daar bent waar uw gemeente bij elkaar is. En dat u ook bij ons bent vanmorgen. En we bidden u, wilt u ons een aanraking geven door de kracht van uw Heilige Geest. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Heer, want u kent ons. U weet wie wij zijn. U weet ook wat wij nodig hebben. U kent van onze mooie momenten in het leven, van de dankbaarheid, Heer, over zegeningen die wij ontvangen. U kent ook onze moeilijke momenten. U kent onze zorgen. U kent ons verdriet over ons eigen leven of over dat van anderen. En dan danken wij, Heer, dat we mogen weten dat u ook dan bij ons bent. En zo mogen wij bij u komen, met heel ons leven. En mogen we ook ons leven aan u toevertrouwen en zeggen, Heer, hier ben ik. Hier zijn we. Wilt u ons leven in uw hand nemen en laat ons leven tot eer en verheerlijking van uw naam. We bidden u, Heer, voor degenen die hier niet zijn deze morgen. Die misschien via het internet met ons meeluisteren. Heer, u weet waarom zij niet bij ons kunnen komen. Wellicht is daar ziekte, Heer, of zijn er andere omstandigheden. En dan bidden wij u, wilt u hen ook heel dichterbij zijn. Wilt u hen zegenen, Heer, en wilt u hen kracht geven zoals u dat alleen maar kunt doen. We danken u, Heer, voor onze zuster Bosma, die vandaag haar verjaardag mag vieren. Wij danken u, Heer, dat u haar tot op dit moment hebt willen sparen. En wij bidden u, wilt u haar ook in het komend jaar heel dicht nabij zijn. Wij danken u voor onze broeder en zuster die 50 jaar getrouwd zijn. Heer, ook daarin willen wij u danken dat u hen zo lang, in goede momenten en in moeilijke momenten, voor hen hebt, voor elkaar hebt willen sparen. En wij bidden u, Heer, wilt u hen ook in de komende tijd heel dicht nabij zijn. En zo mogen wij elkaar aan u opdragen. We danken u, Heer, dat we elkaar kennen in de naam van u. En als we elkaar aankijken, mogen we weten dat we in elkaar de grootheid van uw naam mogen zien. En voor die wetenschap willen wij u loven en prijzen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen een blokje opwekkingsliederen gaan zingen en ik wil onze zuster graag daarin de leiding geven.
Nou, ga verder met het zingen van opwekking 502. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn. Jezus wil graag dat we onze harten openstellen voor hem. En als we dat doen, wil hij ons laten weten dat hij ook graag dicht bij ons wil komen. Vanmorgen kan dat misschien door verschillende dingen zijn. Door de liederen die we zingen, door het gebed of door de preek die we luisteren. Of misschien zelfs wel een fijn gesprek wat je met een broeder of zuster hebt. Nou, noem maar op. Maar als wij zeggen, Jezus wil heel dicht bij u komen, dan zal hij zeker laten weten dat hij ook dicht bij ons wil zijn. God hebben, hè, die ons laat merken dat we waardevol voor hem zijn. Heer, er is niemand als u. Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de koning en zijn heerschappij. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. De volgende twee liederen zijn Mijn Jezus, mijn Redder en Vader, Zoon en Geest. En ik wil u vragen hierbij te gaan staan, zover dat kan. Ik wil trouwens nog vragen, sorry dat ik nog even, ik vergeet iets namelijk. Ik wil vragen of de eerste twee zinnen door de vrouwen gezongen kunnen worden en de laatste drie door de mannen bij het eerste couplet.
Thank you.
Wij willen vanmorgen uiteraard ook met elkaar het woord van onze Heer gaan openen. En er is een schriftlezing vanuit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 18. We willen dat in tweeën opdelen en onze zuster Janine Fial zal dat voor ons gaan lezen.
Voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen.
We willen nog een mooi lied met elkaar gaan zingen. Een bekend lied, denk ik. En voor ik het vergeet, dan hebt u ook gelegenheid uw gaven te geven voor het werk van de Heer. Twee collectors in één rondgang. We gaan met elkaar zingen. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien gegeven worden. En we gaan het op een bijzondere manier doen.
Het leek ons een leuk idee om zoek eerst het Koninkrijk in Canon te gaan zingen. Dus dan beginnen we met het eerste couplet gezamenlijk. En dan is het de bedoeling dat de vrouwen opnieuw beginnen met weer het eerste couplet en de mannen gewoon verder gaan met het refrein.
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie misstappen evenmin vergeven. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
De tekst voor de overdenking van deze morgen vindt u in hetzelfde Matthäus-evangelie, het zesde hoofdstuk, het 33e vers. Deze woorden, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En ik wil vanmorgen graag met u nadenken over het onderwerp de zegen van de ingetogenheid. De zegen van de ingetogenheid. Ik heb natuurlijk allemaal te maken met intelligente mensen hier in Delfzijl, dat is een gegeven. Dus ik kan u van alles vragen en u weet daar natuurlijk allemaal het antwoord op. Op welk moment in het kerkelijk jaar zijn wij nu aangeland? Wie vertelt ons dat even? De 40 dagen tijd. Kijk, ik zei het toch, intelligente mensen, ze weten het van mij. De 40 dagen tijd. Wat betekent dat? Zeg maar. 40 dagen voor Pasen. Ja, en wat doen we dan in de 40 dagen tijd voor Pasen? Waar leggen we de nadruk op? Het vasten, hoor ik daar zeggen. Het vasten. Dus vanaf nu gaat u allemaal vasten. Nou wordt het maar onrustig. Eigenlijk doen we dat natuurlijk niet zo heel veel meer in onze dagen. En we zullen straks horen of dat al wel of niet verstandig is. Maar in de 40 dagen tijd gaan we ons natuurlijk richten op het lijden en het sterven. En ook de opstanding daarop volgend van de Heer Jezus. Dus gaan we daar op verschillende momenten en ook op de zondags, in de zondagse diensten gaan we daar natuurlijk bij stilstaan. Nou, als u dan goed gelezen hebt, dan kan ik mij voorstellen dat u zegt, broeder Remmers, waarom heb jij het dan over Matthäus 6, de versen 1 tot en met 18, maar dat gaat helemaal niet over de 40 dagen tijd. Nee, dat is ook zo. Dat hebt u gelijk, hè. Dat is eigenlijk iets wat daaraan vooraf gaat. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk de opmaat naar de 40 dagen tijd. We hebben gelezen Matthäus 6, vers 1 tot en met 18. Nog een vraag. Jullie zijn intelligente mensen. Waar is dat een onderdeel van? Matthäus 6, vers 1 tot en met 18. Bergreden. Juist! Ik ben zo trots op jullie. Ik ben zo trots op jullie. Het is de bergrede. En wat is nou toch de bergrede? Wat is de bergrede? Nou wordt het wat moeilijker.
Blauwdruk van het koninkrijk.
Een blauwdruk van het koninkrijk. Jullie hebben door de week bijbelstudieavonden. Ja, ik merk het. Hou het vooral vast. Het is een blauwdruk van het koninkrijk. Van het koninkrijk van de hemel. Want u weet natuurlijk, net zo goed als ik, dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen als kind van Bethlehem stal In Bethlehem stal, daar is hij geboren. En met name de evangelist Matthäus, die legt heel erg de nadruk op het koningschap van de Heer Jezus. Als Jezus geboren is, u weet dat, dan komen daar wijzen uit het oosten. Die gaan naar koning Herodes en die zeggen tegen koning Herodes, moet u zich voorstellen, je bent koning. Er komen daar wijze mannen uit het oosten en die zeggen tegen jou als koning, waar is de koning der Joden geboren? Want wij hebben zijn ster gezien, de koningster. En we zijn naar hier gekomen, we hebben een verre reis gemaakt om de koning der Joden hulde te bewijzen. Nou, als ik Herodes was, zou ik denken, wie is hier nou toch de koning? Blik toch. Maar nee, ze bedoelen natuurlijk het kinderke Jezus. En uiteindelijk doet Herodes alles eraan om deze Jezus letterlijk te vermoorden. Vandaar dat ook Jozef en Maria met het kindje Jezus al vrij snel naar Egypte gaan, totdat Herodes gestorven is en dan kunnen ze pas weer teruggaan. Jezus, de koning van de Joden. En zo is Jezus ook opgegroeid. En hij gaat ook in discussie met de fariseeën en de schriftgeleerden in de tempel en ook ver daarbuiten. Want de fariseeën en de schriftgeleerden die dachten natuurlijk dat zij de wijsheid in pacht hadden. En zo zou dat ook moeten zijn. De fariseeën en de schriftgeleerden, dat waren de theologische leiders van het volk in de dagen van Jezus. Nu is daar iets wat u zich natuurlijk wel moet realiseren. Het evangelie van Matthäus is het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. In het evangelie van Matthäus, en ook in de verdere Bijbelboeken, ook in de brieven van Paulus bijvoorbeeld, worden ons natuurlijk voortdurend mensen beschreven die de overgang van het Oude Testament, het tijdperk van de wet, de bedeling van de wet, zeggen we ook wel eens, doe dit, doe dat, en het gaat goed met je. Je zult leven, je zult ook de zegen van God van Jahweh ontvangen. De overgang van de wet naar het tijdperk, de bedeling van de genade. Dat wordt daarin langzaam maar zeker beschreven. En de genade, het tijdperk van de genade, een tijdperk waar we nu nog in leven, dat zegt ons, je hebt het leven met God om niet ontvangen. Leef daaruit en je zult ook de zegen van God in je leven krijgen. Maar met name de fariseeën en de schriftgeleerden, die leefden natuurlijk nog volop in de gedachte, de wettische gedachte van het Oude Testament. Als je maar goed leeft, als je maar goed de wet naleeft, elke punt en komma, elke jota en titel, dan komt het wel goed. En nu komt daar een Jezus en die gaat daar hele andere dingen zeggen. Die zegt bijvoorbeeld dat je op zondag of op de Sabbat aren mag plukken, koren mag plukken. Een doodzonde, dat doe je toch niet? En deze man zegt dat hij de zoon van God is. En uiteindelijk komt het zover, escaleert het, en zeggen de fariseeën en de schriftgeleerden, deze Jezus, deze rabbi, die man die noemt zich de zoon van God, dat is blasfemie, dat is godslastering. En alles wat die man daar zegt, dat komt helemaal niet van God. Dat komt van de duivel, dat komt van Beelzebub. Nou, als dat gezegd wordt, dan keert Jezus de theologische leiders van zijn tijd, van het volk, definitief de rug toe. Gaat hij ook in gelijkenissen spreken? U moet dat maar eens opzoeken. Wat alleen bekend is en alleen geschikt is voor degenen die hem werkelijk willen volgen. En wordt hij uiteindelijk van de koning van de Joden tot de leidende voor het volk, ook de leidende voor u en voor mij. Als dat niet was gebeurd, dan was Jezus de koning geweest en was het koninkrijk, het rijk van vrede, toen al, was dat toen al gekomen, had dat toen al een aanvang gemaakt. Maar zover is het niet en ik denk dat we daar met elkaar blij om mogen zijn, want hoe verdrietig het in de grond van de zaak ook is, Jezus moest lijden, hij moest sterven en hij mocht weer opstaan om ons het leven te geven, het leven met God zoals we dat nu met elkaar kennen. Nu zal er iemand zijn die zegt van ja, maar waarom maak je je dan toch zo druk over de bergreden? Het gaat toch om het lijden en het sterven van de Heer, dat is toch voor ons van belang. Weer een ander, en die mensen zijn er ook, die zeggen, luister, Waar maak je je toch zo druk om met je tijdperk van genade en met je bekeringsboodschap? We moeten ons leven aan God toevertrouwen, want wij hebben toch de bergrede. Dat hele lijden en sterven van Jezus is niet nodig. Als je nou maar doet, als je nou maar volgt datgene wat koning Jezus in de bergrede zegt, dan komt het wel goed. Nou, we hebben gehoord, de bergrede is een blauwdruk voor het rijk van God, het koningschap van God, wat uiteindelijk op aarde zal komen. En er zijn heel veel dingen die ook voor ons van cruciaal belang zijn. En een van die dingen, dat is de rechtvaardigheid, die in het koninkrijk van God volop naar voren zal komen. Iets wat vandaag de dag nog heel veel vaak ver te zoeken is. En niet alleen vandaag de dag, ook in de tijd van Jezus. En er zijn drie aspecten waar Jezus de nadruk op legt. De rechtvaardigheid of het gebrek daarvan in het geven van aalmoezen. De rechtvaardigheid in het bidden. En de rechtvaardigheid in het vasten. En hij gaat daarin zeer fel in discussie met de fariseeën en de schriftgeleerden. En zijn leerlingen die staan om hem heen en nog heel veel andere mensen. En hij wil hen laten zien wat wel moet en wat nou typisch niet moet. Als we het dan hebben over het geven van aalmoezen, dan zegt Jezus, dat moet je niet in het openbaar doen. Daar hoef je je absoluut niet voor op de borst slaan. Als je dat doet, dan mag je dat in het verborgene doen. Want je vader die in het verborgene ziet, zal je dat vergeten. Die zal je daarvoor belonen. Het geven van aalmoes. Nou, u weet natuurlijk wat een aalmoes is. Een aalmoes is een daad van medelijden. Zeker in de tijd van Jezus waren daar geen sociale opvangnetten zoals we dat nu vandaag de dag kennen. En laten we wel wezen, ondanks die sociale opvangnetten vallen er nog heel veel mensen door de mazen van dat net en hebben ze ook onze steun nodig. Maar zeker in de tijd van Jezus was dat natuurlijk vooral niet het geval. Als mensen in de problemen kwamen, weduwen bijvoorbeeld, waren ze afhankelijk van de goedgunstigheid van hun medeplaatsgenoten, van hun leeftijdsgenoten. Een daad van medelijden, een gift, een voedsel, of een beetje geld, of noem maar op. En Jezus zegt, als je dat nou doet, doe dat dan in het verborgene. Wat heb je daaraan dat je je op de borst slaat en zegt van, kijk eens even wat ik doe. Kijk eens even hoe ik met gulle hand geef. Kijk eens even hoe gelovig ik eigenlijk wel niet ben. Jezus zegt, als je dat doet, als je daar zo prat op gaat, dan doe je dat alleen maar om door de mensen gezien te worden. Nou, dan verwacht je je beloning op je actie ook van mensen. Dat heb je dus gehad. Dan heb je de beloning van God in de hemel niet nodig. En Jezus die zegt, mensen die dat doen, en met name de fariseeën en de schriftgeleerden, dat zijn mensen die alleen maar leven vanuit een uiterlijk vertoon. Hij heeft er zelfs een woord voor. Het zijn huichelaars. Het zijn mensen die zich anders voordoen dan dat ze zijn. Uiterlijk heel goed zijn, met gulle hand geven en van binnen het eigenlijk niet uitmaken hoe je mede leeftijdsgenoot of je mede dorpsbewoner eraan toe is. Volgens een Grieks woord daarover zegt, zo iemand is hypocriet. Dat is een toneelspeler. Van buiten lijkt het heel wat, maar van binnen is het absoluut anders. Matteüs 23 vers 2, daar zegt Jezus tegen zijn volgelingen, let op, wacht je nou voor de fariseeërs en de schriftgeleerden, want zij hebben plaats genomen op de stoel van Mozes. Dat betekent dat je wel moet doen wat zij zeggen, want zij vertegenwoordigen de wet, en we zitten nog in de overgang van de wet naar de genade, dus handel daarnaar, maar handel niet naar hun daden. Want ze doen zelf niet wat jullie voorhouden. Op een andere plaats in het Matthäus-evangelie, daar schrijft Matthäus dat de fariseeën en de schriftgeleerden hun onderdanen ondraaglijke lasten op de schouders leggen die ze zelf niet willen dragen. Rechtvaardigheid in het geven van aalmoezen. Rechtvaardigheid ook in het geven in het gebed. Het gebed van de geestelijke leiders in de tijd van Jezus gaat niet in principe om God en zijn rijk. Daar is geen gebed, Heer, wilt u uw rijk openbaar maken? Ook dat gaat alleen maar om henzelf. Jezus zegt in vers 5, wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, de hypocriete mensen, die graag op de hoeken van de straat staan te bidden, zodat iedereen ziet en ziet. Het gaat hen helemaal niet om de inhoud van het gebed. Het gaat hen uiteindelijk alleen maar om het uiterlijk vertoon. Ook dat zijn mensen die hun loon van mensen al hebben ontvangen. Doe hen niet na. Als je bidt, ga in het verborgene. Want jullie hemelse Vader weet immers wat jullie nodig hebben, al voordat je het hem vraagt. En vanaf het 9e vers laat Jezus zien hoe het wel moet. Als je bidt, hoef je dat niet met een hele grote hoeveelheid van woorden te doen. Alsof je God om zou moeten praten. Om je vooral de nieuwe fiets te geven. Het kinderverhaaltje. Als je nou maar flink, hè, dat doen kinderen. Kinderen die kunnen ongelooflijk, ze zijn toch in een apart plekje nu, kan ik nou wel zeggen. Kunnen ongelooflijk zeuren. Kunnen ongelooflijk drammen. Ik ben zelf een kind geweest, dus ze noemden mij vroeger Klaasje Dram. Dat gebeurt. Als je heel graag als kind wat wilt hebben, dan meen je ook in je kinderlijke gedachten dat je daar recht op hebt. Ik zal een klein voorbeeldje geven. Ik ben verder absoluut niet meer muzikaal. Maar vroeger wou ik heel graag een trompet hebben. Ik heb er ook een tijd in gehad. Ik heb het zelf gekocht. Een Yamaha, dat was een hele goeie. Maar vroeger kon ik dat natuurlijk als kind niet betalen. En ik wou een trompet. En ik moest een trompet. Daar had ik eigenlijk recht op. En wat was ik toch chagrijnig. Mijn ouders konden het helemaal niet betalen. Wat was ik toch chagrijnig dat ik wat anders kreeg. En niet datgene waarvan ik nou vond dat ik daar recht op had. Jezus zegt, zo zijn de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat moet je niet doen. Je moet hen voor al hun daden niet navolgen. Hij leert ons hoe het gebed wel mag zijn. Het Onze Vader wordt dan beschreven. Het Onze Vader. Jezus zegt, als je nou bidt, ga in je binnenkamer en bid als volgt. Onze Vader. Er staat niets onze Yahweh. Er staat niets onze Jehovah. Er staat onze Vader. Dat betekent, zegt Jezus, God is onze Vader. God is niet selectief. Wij zijn allen kinderen van één vader. En God heeft alleen maar kinderen. En geen kleinkinderen. En geen stiefkinderen. Niemand is belangrijker dan de ander. God heeft ons allen lief. Wij mogen een vader-kind relatie met hem onderhouden. Dat betekent dat we erop mogen vertrouwen dat God goed voor ons zorgt. We kennen elkaar hier in Delfzijl van gezicht. Sommigen ken ik wat beter dan anderen. Maar we weten van elkaar, denk ik, want wij zijn mensen die volop in het leven van alle dag leven, dat wij allemaal in ons leven zo onze ups en downs hebben. Misschien zit u hier vanmorgen met een hart vol blijdschap, omdat u een tijd hebt waarin u de zegen van de Heer volop ervaart. Nou, daar zijn we blij mee. Het kan ook zijn dat u hier zit met een hart vol zorg. Met een hart vol verdriet over uw eigen leven, uw eigen gezondheid of dat van anderen. Misschien zijn er maatschappelijke moeilijkheden enzovoorts enzovoorts. En dan komen we op zondag komen wij hier naar de kerk. Voor de buitenstaander, een niet-gelovige, is dat heel bijzonder. Dat doe je toch niet? Op zondag, dan ga je sporten. Als ik hier naartoe rijd, zie ik heel veel mensen, 's morgens al vroeg, het zijn meestal mannen trouwens, met een hondje lopen. Dat soort dingen. Dat doe je allemaal. Maar je gaat toch niet naar de kerk. Je kunt je tijd toch wat beter besteden. En wij zijn hier. U bent hier. En ik ben hier. En waarom doen we dat? Omdat wij er behoefte aan hebben. Om zeker één keer in de week uit het gevoel van elke dag te stappen. En te schuilen bij Vader. Wat is het goed om thuis te zijn bij vader. Over het algemeen is het ook goed als je na een drukke werkdag mag zeggen, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik heb van alles meegemaakt, zo overdag, maar ik ga nu naar huis. Ik mag nu komen in de rust van thuis. En zo mag het voor het kind van God ook zijn op zondag. We mogen komen rusten bij onze Vader. Het is onze Vader die in de hemel is. God is geen God die ver weg is. God is geen God wat zo ervoerende Israëlieten dat in het Oude Testament. God was heel ver weg. En Mozes was de bemiddelaar tussen God en het volk. God was geen vader voor de Joden. Maar het mag het voor ons wel zijn. Die God is door zijn Zoon Jezus Christus zo dicht bij ons gekomen dat hij hier vanmorgen is door de kracht van zijn Heilige Geest. Een vader-kindrelatie. En wat weldadig mag dat zijn. Aan de andere kant zegt Jezus, zijn naam mag geheiligd worden. God de Vader mag geëerd en geprezen worden, zoals we dat ook vanmorgen in onze dienst gedaan hebben, om wie hij is. Hij is onze Vader, maar hij is ook de God die de hemel en de aarde, het heelal, scheppend tot stand heeft gebracht. Hij die zijn heilsplan scheppend tot stand heeft gebracht en dat tot volleinding zal brengen. Laat uw koninkrijk komen, zegt Jezus. Wij mogen daarom bidden. Nu wel, om een openbaring van het rijk van vrede. Een rijk dat nu in het verborgene klaargemaakt wordt. In het verborgene geformeerd wordt. Een rijk dat uiteindelijk nog toekomst is. Een rijk waarvan de profeet Jesaja in het Oude Testament al zegt, dat zal het moment zijn dat we niet meer bang hoeven te zijn. Niet meer bang hoeven te zijn dat ons wat overkomt. Want een wolf zal zich neerleggen naast een lam. En een panter zal zich in dat rijk neervleien naast een bokje. Dat zal het rijk zijn waar niemand elkaar meer kwaad doet. Waar niemand meer onheil sticht, waar je niet meer onzeker hoeft te zijn. Want op dat moment vervult de kennis van de Heer de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Laat uw wil worden gedaan. Dat is moeilijk. Laat uw wil worden gedaan. Hoe vaak bidden wij dat? God, laat uw wil in de wereld worden gedaan. God, laat uw wil ook in mijn leven worden gedaan. Je kunt het op twee manieren interpreteren. Laat uw wil worden gedaan, maar ik heb er toch niks over te zeggen. Dus ik berust er maar in. Wat mij overkomt, dat overkomt me. Het goede en het kwade. Nou, daar kun je hele discussies over voeren. Mensen kunnen daar soms heel erg moeilijk mee hebben. Je kunt ook zeggen, laat uw wil worden gedaan. Heer, ik bid u, laat mijn wil, mijn menselijke wil, één worden met u. Ik heb mijn leven aan u gegeven en het is niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik bid u dat, Heer, omdat ik weet dat dat alleen de juiste weg is. Dat dat alleen goed is voor mij. Op aarde, zoals in de hemel. Het koninklijk gebed, zoals Jezus ons dat leert, omvat het heil, zowel voor de aarde als in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Let wel, Jezus zegt, geef ons vandaag het brood wat wij nodig hebben. Wij mogen weten dat onze God ook in stoffelijk opzicht voor ons wil zorgen. Wij mogen weten dat onze God vandaag ons wil geven wat wij nodig hebben. En waarom zegt Jezus dat nou zo nadrukkelijk? Omdat wij mensen vaak wat verder willen kijken. Je moet maar een beetje gaan hamsteren. Wie wat bewaart, die heeft wat. Zo dachten de Joden soms in het Oude Testament tijdens hun woestijnreis ook. U weet natuurlijk allemaal dat de Joden kregen tijdens hun woestijnreis elke morgen het manna, het brood uit de hemel. God zorgde voor zijn volk. Was het volk daar nou zo dankbaar voor? Nou, lang niet altijd. Want ze gingen al mopperend met een handvol manna naar Mozes en zeiden: man, nou we hebben alweer manna, alweer dat brood. Heb je nou niks anders voor ons dan van dat manna, we walgen ervan. En toen kwamen er dus kwakkels uit de hemel, zodat ze ook vlees hadden. Maar het gaat om het manna. Elke morgen was de aarde rondom de Joden bedekt met manna. En ze konden rapen zoveel als ze wilden. Let wel, voor één dag. Als daar hamsteraars waren onder de Joden, die dachten van nou, doe maar voor morgen, dat scheelt me morgen weer. Het brood wat voor de volgende dag geraapt was, was de volgende dag bedorven. Was niet meer te eten. God had gezegd, ik geef je het voor één dag. Manna, genadebrood. Mijn genade is u genoeg, zegt God tegen Paulus, zegt Jezus tegen Paulus. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Elke dag opnieuw is daar het nieuwe genadebrood. In geestelijk opzicht, maar ik denk ook in stoffelijk, in lichamelijk opzicht. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons wat wij verkeerd gedaan hebben. Nou, dat kan ik me nog voorstellen dat we dat bidden. Maar dan komt er natuurlijk een moeilijke achteraan. Want zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig zijn. Dat is wat. Ik heb er altijd wat moeite mee als ik dat lees. Vergeef ons onze schulden. Als je het niet goed leest, dan zou je kunnen zeggen, u mag ons vergeven, want wij vergeven ook. Dus wij hebben ook uw vergeving, daar hebben we eigenlijk recht op. Nou, zo staat dat er natuurlijk niet. Zo moet je het niet interpreteren. Vergeef ons onze schulden. God in de hemel, Vader in de hemel, wij bidden u, vergeef ons datgene wat wij verkeerd doen. Want ook al zijn we niet meer van deze wereld, we leven nog wel in deze wereld. De zonde kleeft nog aan ons. In woorden, daden of gedachten wilt u ons dat vergeven. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Is het zo? Doen we dat? Er is iemand die heeft je zo ongelooflijk op het hart getrapt. Die heeft je zo'n pijn gedaan. Die heeft zo je goede naam te grabbel gegooid waar je niks aan kon doen. En die komt uiteindelijk bij je en zegt, luister, ik heb wat gedaan, dat had ik niet moeten doen. Ik heb dingen over jou gezegd, dat had ik nooit mogen zeggen. Ik heb dingen over jou geschreven, dat had ik nooit mogen doen. Het spijt me ongelooflijk, wil je me dat vergeven? Terwijl het probleem nog in de ziel brandt. Een uitgestoken hand van vergeving. Wat doen we dan? Wat doen we dan? Moeilijk. Moeilijk. Kunnen we dat uit onszelf? Nee, dat kunnen we niet. Daar hebben we de kracht van de geest van God nodig. En ik denk dat dat ook de intentie van het gebed van Jezus is. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij mogen weten dat we hen mogen vergeven die ons iets schuldig zijn. Want we hebben zelf zoveel van u ontvangen. We hadden zo gezondigd tegen u, door onze eigen zondige arrogantie. En wij danken u dat u ons ook de kracht wilt geven om anderen te vergeven die ons iets schuldig zijn. En breng ons niet in beproeving. De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap zegt, leid ons niet in verzoeking. Nou, God verzoekt niet. God beproeft. En een beproeving is altijd iets met een positief effect, wat een positief effect beoogt, in tegenstelling tot een verzoeking. Leid ons niet in beproeving. Hoe moet je dat nou weer interpreteren? Ik denk dat Jezus bedoelt ook de beproeving, de moeilijke dingen waar we soms in terechtkomen, mogen wij onder de almacht van onze Vader brengen en zeggen, Heer, als de beproeving op ons pad komt, als daar de moeite en de zorg zijn, wilt u ons ook dan leiden zoals u dat alleen maar kunt doen, zodat wij niet in de valstrik van de duivel komen. En red ons uit de greep van het kwaad, bewaar ons voor de boze. De derde, heel in het kort, het vasten. En daarmee wordt natuurlijk bedoeld het opzet, met opzet vasten. Dat betekende dat je bepaalde uren en dagen niet ging eten. Als teken van droefheid of rouw, van eigen verdriet of van anderen. Het kon er ook mee te maken hebben dat je berouw had na begane zonde. David bijvoorbeeld, daar een groot voorbeeld van. Dan ging je vasten om vergeving van zonde te ontvangen. Het kan ook gebruikt worden als middel om je voor te bereiden naar de dienst van God. In hetzelfde Matthäus evangelie staat de verzoeking in de woestijn. Jezus was 40 dagen, 40 nachten in de woestijn. Hij was een mens zoals u en ik. En op het laatst kreeg hij honger. Bedoel het hem niet na. 40 dagen, 40 nachten. En juist als Jezus op zijn zwakst is, dan komt de duivel en zegt: kom maar. Ik zal je alles geven wat je maar wil, als je mij maar aanbidt. Vasten met het oog op mensen, dat brengt geen soelaas. Want de fariseeën en de schriftgeleerden deden dat. Als ze gingen vasten, gingen ze hun kleren scheuren, as op het hoofd. Ze wasten zich niet en ze gingen al somber door het leven. Maar kijk toch eens wat ik doe. Hoe goed ik ben, hoe ik mij ook aan de kastijding van God houd. Jezus zegt, als je behoefte hebt om te vasten, als je dat wilt, als dat in je hart gelegd wordt, doe dat maar in je binnenkamer. Want God ziet het en hij zal je voor belonen. Als je wilt vasten, zegt Jezus, zalf je hoofd maar met olie. Ga je maar vast, ga je maar wassen, want niemand hoeft dat te zien. Het is iets tussen God en jou. En je vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Het is trouwens niet verkeerd hoor, om af en toe eens wat te vasten. Al was het alleen maar in de tijd om eens wat te minderen. We leven in de lijdenstijd. We gaan ons voorbereiden op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ik weet niet of u dat doet in de gemeente. Wij doen het eigenlijk ook niet meer zoveel, maar de meeste van ons hebben een stille week. Voorafgaand aan Goede Vrijdag en Paas. Hebben jullie dat ook? Een stille week? Of niet? Ja, nee, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Wat doen jullie dan? Wat doen jullie in die stille week? Jullie komen 's avonds bij elkaar om te bidden. Heel goed. Het avondmaal met elkaar te vieren. Vroeger hadden wij heel vaak in de gemeente waar ik bij behoorde een week van vasten. Dat wil zeggen, nou, een jonge man als ik, die heel graag chips lust. De zak chips bleef liggen. In die tijd werd er nog heel veel gerookt. Waar ook een voorganger, u mag dat wel weten, was broer Jo Boricius. Die rookte pijp, als u hem kent. Die was een verstokte roker. Die liet zijn pijp een week lang voor wat het was. Kostte hem heel veel moeite. Maar we deden dat met elkaar bewust. Want we wilden ons richten op datgene wat God voor ons had gedaan. En tegenwoordig zijn er ook wel mensen die dat doen. En alles wat er dan overblijft, gaat bijvoorbeeld naar de voedselbank. Geven van aalmoezen. Zijn we daar dan zo trots op dat wij dat doen? Nee. We zijn zo dankbaar voor datgene wat God ons heeft gegeven, dat het ook ons verlangen is om daar van daaruit te geven aan anderen. En zo waren er drie goede werken. Het geven van aalmoezen, het gebed en het vasten. Wij mogen ze uitvoeren, maar wel met alle bescheidenheid en alle ingetogenheid. En ons oog daarbij alleen gericht houden op Jezus. En als we dat doen, dan zullen we in het aardse leven van God ontvangen wat we nodig hebben. Om hem te kunnen dienen en mogen we al uitzien naar de geestelijke erfenis waar de apostel Petrus in zijn brief over spreekt. Die voor ons is weggelegd in de hemel. Jezus zegt, er is maar één ding belangrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je daarbij gegeven worden. Gezegend is het kind van God. Die dat gelooft en er ook uit leeft. Amen. We hebben het onze Vader met elkaar gezien. Wij willen onze Heer danken voor deze morgen. Zo danken wij u, Heer in de hemel, dat u deze morgen bij ons was en bij ons bent door de kracht van uw Heilige Geest. We danken de Heer dat wij ons leven naar u toe mogen vertrouwen en dat we ook luisteren mogen naar datgene wat u ons wilt zeggen. We danken u dat wij uw woord mochten openen, uw woord dat ook in ons leven een richtlijn mag zijn voor leer en leven. Dat u ons ook door de bergreden wilt leren hoe wij nu reeds in dit aardse leven mogen leven en u welgevallig mogen zijn. Heer, het is niet altijd zo gemakkelijk om datgene te doen wat u van ons vraagt. Heer, we hebben eens beleden dat u de Heer bent van ons leven. Maar zo vaak is het dat we zelf weer op de troon van ons eigen leven plaats willen nemen. En dan bidden wij u, Heer, wilt u ons dat vergeven? En wilt u ons helpen, Heer, om te leven zoals u dat van ons vraagt? Wilt u ons helpen om het open te stellen voor de kracht van de werking van de Heilige Geest? Zodat we ook daadwerkelijk een zegen mogen zijn voor anderen. In de gemeente en ook daarbuiten. Heer, we hebben gesproken over het geven van aalmoezen, het gebed en het vasten. Heer, dat we ook maar bereid mogen zijn om te zien naar anderen. Die het ook in stoffelijk opzicht soms zoveel minder hebben dan wij. Heer, dat we niet alles voor onszelf houden. Maar dat we ook ruim uit willen delen aan degenen die dat nodig hebben. Hetzelfde geldt voor ons gebed. Heer, dat ons gebed maar niet egocentrisch mag zijn. Maar dat wij bidden, Heer, voor een ieder die uw hulp zo nodig kan hebben. En dat we ook zeker niet vergeten om u de lof, de dank en aanbidding van ons leven te brengen. En u te danken voor alles wat u ons geeft. Heer, met vasten. Dat ook daarin ons maar bewust mogen zijn van datgene wat we doen. Dat ook daarin de ingetogenheid mogen betrachten. Zodat wij ingetogen mensen mogen zijn die ons geloof, ons doorleefd geloof mogen beleven. Uiten mogen aan anderen, zodat ook anderen mogen zien door ons leven heen wie u bent. We danken u voor alles wat u ons hebt gegeven. En wij bidden u, Heer, wanneer wij straks nog met elkaar koffie willen drinken, wilt u ons dan ook een goed moment geven. Wilt u ons ook het verdere van deze dag heel dicht nabij zijn. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Wij vragen u dat in de naam van Jezus onze Heer. Amen. En zo zijn wij bijna gekomen aan het einde van onze dienst. Het was goed om bij u te mogen zijn deze morgen. En u weet, als u geen dringende andere verplichtingen hebt, blijf dan vooral nog hier, want we gaan nog met elkaar koffie drinken. Maar voordat wij dat gaan doen, gaan we ons slotlied met elkaar zingen. En dat is nummer 547 uit de bundel Liederen voor de gemeentezang. Ga met mij mee, o Heer. Ga met mij mee, zonder u durf ik niet, ga ik alleen. Vers 1 en vers 2 zingen wij voor de zegenbede en na de zegenbede het derde couplet. En ik stel u voor dat we het staande gaan zingen. Zo mogen wij naar onze huizen gaan, ons ondersteund en gedragen weten door de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader in de hemel en de troost van de gemeenschap van de Heilige Geest van God is met ons en blijft met ons. totdat Jezus Christus terugkomt. En dat in heerlijkheid en glorie. Wat een dag zal dat zijn. Amen.